Welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland. Tijdens deze podcast hebben we het over herstel van verslaving en hoe we daarbij de boeddhistische beoefening en principes inzetten. Oké. We zijn live. Goedenavond, wil ik zeggen, maar misschien luister je in de ochtend of in de middag of in de nacht, kan ook. Maar welkom bij een nieuwe aflevering van Boeddha's in Herstel. Leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering over het hoofdstuk zuivere intentie die we vandaag gaan afsluiten. We zitten hier met z'n drieën, online, allemaal op onze eigen luie stoel, kussen. Mijn naam is Nick, ik ben een soort van host. Niet geheel voorbereid, maar nog steeds wel aan het woord op dit moment. Zit hier samen met Rogier en met Ferry. Ik zeg welkom.
Dankjewel, Nick. Dankjewel. Goedenavond. Ja. En goedenavond, Rogier.
Goedenavond.
Leuk om eens in deze driehoek te gaan kletsen, nieuwe formatie. Zullen we deze podcast even beginnen met, je stelde net al voor, Rogier, om even een momentje te nemen om in te checken bij onszelf en even te landen in een moment.
Klinkt als een goed idee. Zal ik beginnen?
Sure.
Mijn naam is Rogier. Nog steeds, sinds die aflevering niet veranderd. Ben sowieso wel weer blij om er te zijn. Ik bel overigens vanuit, ik spreek in online vanuit Nijmegen. Misschien wel leuk om de locaties even te weten. En hoe ik me op dit moment voel als check-in. Ik ben wel een klein beetje zenuwachtig, gespannen, nieuwsgierig naar wat er allemaal gezegd gaat worden over dit onderwerp. Ja, ik heb natuurlijk ook wel wat te zeggen over het onderwerp. Dus noem het maar een gezonde nieuwsgierigheid, een gezonde spanning. Ik heb er zin in.
Mooi. Zal ik me ook even voorstellen. Ik ben Ferry en ik kom uit Den Haag. En het is voor mij de eerste keer dat ik meedoe met deze podcast. Dan kan ik me eigenlijk wel vergelijken een beetje met wat Rogier zei van een beetje gespannen, maar ook wel nieuwsgierig van wat er uit deze verdieping kan komen. Dus ik vind het ook wel erg leuk om hier te zijn. En hoe ik erbij zit, ik ben erg moe. En ik denk dat ik ook wel weet waar dat vandaan komt. Dat is wel een logische verklaring. Maar desondanks vind ik het wel prettig om hier te zijn. Dank jullie wel voor de uitnodiging.
Ja, van harte welkom Ferry. En ook Rogier natuurlijk. Maar leuk dat je erbij bent. Altijd fijn om eens weer een andere stem te horen. En kijken wat het gaat brengen. Ik zal ook even vertellen hoe ik erbij zit. Ik kom net van een familieweekend af. Dus ik ben wat vermoeid ook. In ieder geval een bezoek met een weekend met familiebezoeken. Dus ik ben wat vermoeid. En mijn lijf voelt een beetje stijfjes. En ik zei al net dat ik een beetje onvoorbereid was. Dus dat vind ik een beetje onprettig. En tegelijkertijd ben ik ook heel erg benieuwd naar hoe het gesprek zich gaat vormen. En ik vind het altijd leuk. Ik herken een beetje die nervositeit waar jullie ook over spraken. En dan achteraf na zo'n podcast, dan kijk ik altijd terug. En dan denk ik, zo was het, zo is het. En, ontwikkelt zichzelf zelf wel. Dus ik ben benieuwd. Vandaag het laatste aspect van het hoofdstuk zuivere intentie. Onderdeel van het achtvoudige pad. En in de vorige aflevering heb je kunnen horen over het onderwerp gelijkmoedigheid. Als in de vorige aflevering de lezing die als laatste geüpload is. En daar gaan we het vandaag ook even over hebben. Even, want er is genoeg over te zeggen. Ik denk dat we het vandaag in een uurtje niet gaan redden. Maar we gaan in ieder geval wel kijken naar wat het onderwerp voor ons betekent. De term. Of we het wel eens tegenkomen in ons dagelijks leven. Het gevoel van gelijkmoedigheid. En ja, wat het dan precies is. Ja, ik weet niet of een van jullie... misschien is het wel fijn om daarmee te beginnen. Om een stukje uit de tekst te pakken en daar iets over te vertellen. Een van jullie een regel of een alinea die heel erg aanspreekt in het Recovery Dharma boek?
Ik weet niet of jij al iets in je hoofd hebt, Ferry? Of wel anders dan...
Ja, ik had wel... Ik heb wel een stukje... wat mij wel aanspreekt, maar waarin ik ook weer een soort tegenstrijdigheid in voel. En dat is eigenlijk dat stukje van waarin er gesproken wordt over dat je opgeeft als je in die wrok zit en je verliest in de negativiteit, zeg maar. Maar dan staat er iets verderop, staat er ook het niet opgeven, zeg maar.
Kun je even voorlezen wat je precies bedoelt? Ik weet even wat precies de tegenstelling is.
We gaven op en verloren onszelf in de negatieve ervaring. Dan ga ik ervan uit dat ze bedoelen, je geeft de gelijkmoedigheid. Even kijken, niet opgeven. Gelijkmoedigheid betekent op dit soort momenten niet opgeven. Het is meer een kwaliteit van overgave. Dus niet opgeven en het is een kwaliteit van overgave aan het moment. Dus dat zijn dan van die woordspelingen waarvan ik denk, hè, niet opgeven, maar het is wel een moment van overgave. Dat vind ik dan in eerste instantie, moet ik dat even goed lezen, zeg maar. Maar ik begrijp wel, denk ik, wat ze bedoelen inderdaad van de gelijkmoedigheid om het toe te staan. Hè? Van oké, ik kan dit niet veranderen, ik vind dit vervelend, maar als ik daartegen ga strijden, wordt het waarschijnlijk alleen maar erger. En als ik het leer accepteren dat er dit soort momenten er ook zijn, dan kan ik het misschien makkelijker loslaten. Dat is een beetje dan wat ik denk wat ze daarmee bedoelen. Ja, daar kan ik me wel in vinden.
Is voor jou het werkwoord opgeven synoniem aan overgeven?
Een soort van, ja. Zo komt het in eerste instantie binnen bij mij, zeg maar. Dat ik gelijk even denk van, oh, wacht even, dat klopt niet, zeg maar. Hier spreek je twee dingen die tegenstrijdig zijn. Maar dat is mijn eerste reactie, zeg maar. Dus vandaar dat ik hem even daaruit kies. Maar ik denk wel, of het zou heel prettig zijn als je natuurlijk een soort van stabiele, emotionele leven hebt, zeg maar, waarin je dus die gelijkmoedigheid ervaart. Hè, dus ik denk wel dat het altijd kabbelt, dat het... maar dat in ieder geval dat het niet extreem wordt. En dat lijkt me wel... daar kan ik wel inkomen. Dat snap ik wel, denk ik. Ja.
Oké. Okay. Thanks. Helder. Ja. Rogier? Jij daar...
Reactie op Ferry? Of bedoel je een zin die mij aansprak?
mag allebei. Maar als je een reactie voelt op Ferry... Op... Hier mogen we op elkaar reageren, dus...
Ik snap de subtiliteit tussen natuurlijk de begrippen het opgeven en de overgave. Maar ik denk gevoelsmatig zijn die twee dingen wel, dat er een groot onderscheid is tussen die Zonder dan in een soort van betekenisveld te vallen, denk ik inderdaad dat het opgeven, zoals ik het lees, en ik ben dan in die zin lees ik vaak gevoelsmatig, heb ik bij dat woordje opgeven, komen bij mij betekenissen op van rondom het gevoel wat ik heel vaak had van de wereld, laat de wereld maar branden. Weet je, ik geef op, het boeit me niet meer. Onverschilligheid, dat is voor mij dat woordje opgeven, dat roept het bij mij op. Terwijl de beoefening, en eigenlijk het eerste woordje wat bij me opkwam, was de training eigenlijk van gelijkmoedigheid. En ik beschouw dat echt wel een beetje als trainen, want het is een vorm van scherp worden van de geest op een bepaalde manier voor mij. Die zegt dat het overgeven aan de situatie roept van mij meer op, inderdaad, precies wat jij zegt, Kerry, dat idee van het loslaten, het accepteren en zien van wat er is, zonder dat ik ook daarbij direct dat oordeel heb van oké, weet je, als het dan maar zo is, dan kan ik er ook helemaal niks aan doen en potverdomme en laat de wereld dan maar branden. Dus in die zin roepen bij mij die twee woorden op gebied van gevoel wel twee hele verschillende woorden op. Ook omdat het ene woord een vorm van ik heb geen grip meer en dus kan het me ook niks meer schelen. Of deze situatie is niet meer in mijn handen, maar ik kan er nog steeds voor zijn en dat is een keuze. En daar heb ik iets in te zeggen. Dus in die zin roept het wel twee verschillende vormen van zijn, vormen van geestzijns bij me op. Dat een reactie op wat je zei, Ferry. Ik weet niet of jij daar zelf nog op reageert of dat je er zelf iets hebt van daar nog iets over wil zeggen.
Ja.
Of dat helpt, of dat je denkt van, oh, dat verhelpt dat helemaal niks.
Ja, het is helpend in de zin van dat ik een andere visie daarop hoor en dus jou hoe jij het interpreteert hoort. Maar stel, ik zit in de situatie dat ik dus zeg maar. Dat mijn gedachten bijvoorbeeld duizend en één kant op gaan en ik ben het daar niet mee eens en ik wil daarvan af. En ik ga daartegen strijden. Dat wil niet altijd helpen. Soms is inderdaad van accepteren en loslaten. Hè, en dan dat je dus daar minder in zit misschien. Maar als dat niet lukt, zeg maar, en je hebt. Het bewustzijn dus niet op dat moment dat dat gebeurt, dan ga je er tegen strijden. En is dat dan opgeven of niet? Is dat dan een overgave of niet? Dat is zeg maar wat ik me dan afvraag. Want je zit daarin en je strijdt daartegen. Dus je zegt niet van oké, dit gebeurt en laat het maar gebeuren. De wereld gaat, laat de wereld maar in brand vliegen. Nee, je zegt dan, ik wil dit niet. Dus ik ga er alles aan doen om dit niet te willen. Dat het verandert.
Ja. Nou, daar zit wel een belangrijk puntje. Want als je het hebt over, als we het hebben over gelijkmoedigheid, dan wat in de kern is gelijkmoedigheid vanuit het boeddhistische oogpunt, juist een antigif tegen willen strijden. Het is namelijk een antigif ten opzichte van drie. Toevallig hebben we net een lezing daarover gehad bij Recovery Dharma. Over de drie vergiften. En als we het hebben over de vergiften waarmee we de wereld ingaan, is dat die van lust, van willen hebben, van afkeer. dus niet willen hebben, dat tegenstrijden, of die van de onwetendheid, die van de neutraliteit. En gelijkmoedigheid is precies het ingrediënt die eigenlijk vanuit het boeddhisme zegt, gebruik gelijkmoedigheid om drie giften die we altijd hanteren ten opzichte van die wereld, om die niet te gaan doen. Ja, want het komt een beetje, ik weet niet of het van nature is, dat klopt volgens mij niet, maar wel vanuit onze opvoeding, vanuit onze cultuur, vanuit ons temperament, zijn we geneigd van de wereld, en over die wereld hebben wij een oordeel, en dat oordeel is altijd, ik wil meer van de wereld, ik wil de wereld niet, de afkeer van de wereld, of boeiend, wat kan mij die wereld nou interesseren? En de beoefening en de training opnieuw van gelijkmoedigheid is, nee, laat die drie oordelen nou eens even los. Even, zo, dat doen we in een seconde. Laat die nou probeer die los te laten en probeer erbij te zijn. En dat die kwaliteit van er zijn, dat is een beetje de kwaliteit van de overgave. Van te durven zien wat er is. Los van die oordelen.
In plaats van het te ontkennen.
Wat zeg je?
In plaats van het te ontkennen en ervoor weg te lopen.
Ja. Ja.
Dus het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen. In de zin
als dat
van.
De vraag is, dan...
nou ja, in de zin van verantwoordelijkheid nemen voor wat er op dat moment is en daar niet voor weg. Lopen omdat het te groot of te beangstigend is.
Mm-hmm.
Ja, zo ervaar ik het een beetje als het. Oké, hoe ga ik dat brengen? Als het veel wordt, als ik de wereld veel vind worden, als ik de wereld een beetje in brand. Begin te zien te staan, dat het beetje begint te fikken, zeg maar, dan is er een neiging. Gisteren had ik bijvoorbeeld een situatie op mijn werk, ik werk als postbode, en het zat even tegen, zeg maar. Het zat een beetje tegen, en op een gegeven moment fietste ik, en toen ging mijn ketting eraf, en nou, ik kon hem er ook niet meer opkrijgen, zeg maar. En voor mij was dit vroeger heel erg situatie geweest waarin ik makkelijk kon opgeven. Ik dacht van, nou ja, weet je, het zat al tegen. Het zat al, het ging al niet helemaal lekker. En zeg maar alle rationalisaties over hoe de wereld zich tegen mij keerde. Die werden dan gerechtvaardigd. Ja. En wat nu ontstond, en dat vond ik wel heel erg mooi om te merken, is... is zeg maar, en dat is misschien ook wanneer gelijkmoedigheid ontstaat, dat het zeg maar niet iets is wat ik van het een op het andere moment zo kan voelen. Zo van, oké, nee, dit is, ik moet nu gelijkmoedigheid beoefenen en gewoon oké zijn met dat dit gebeurt. Maar dat het meer komt vanuit opmerkzaamheid. Zo van, dit is wat er nu gaande is en al die vorige gebeurtenissen die hebben ook invloed op mijn geest en op mijn reacties, zeg maar. En daar hoef ik niet naar te luisteren. En daar neem ik dan verantwoordelijkheid voor, zeg maar, door wel het juiste te doen, door niet op te geven en wel, ja, ik hoop dat het een beetje heldere uitleg is wat ik bedoel.
Nou, ik denk, tenminste vanuit mijn perspectief, denk ik, dat heel erg mooi aansluit bij wat de zin die mij aanspreekt vanuit de tekst is, namelijk, laten we zeggen, de eerste zin namelijk is vrijgevigheid, compassie, liefdevolle vriendelijkheid en vergeving maken het voor ons mogelijk om gelijkmoedigheid te ervaren wanneer we geconfronteerd worden met pijn en ongemak. Zowel in onszelf als in anderen. En ik denk daarin dat als je het hebt over verantwoordelijkheid nemen, dat positief ingevuld, hè, gelijkmoedigheid, positief invullen, deze zin, en dat begin ik de laatste tijd steeds meer te snappen, en volgens mij komt dat ook goed in voor in jouw voorbeeld, gelijkmoedigheid is opnieuw een samengesteld begrip van hoe geven we gelijkmoedigheid vorm. En waar vaak gelijkmoedigheid wordt geïnterpreteerd als niet voelen, in balans blijven, dus niet in onbalans raken, niet geraakt worden, zegt dit stukje juist, gelijkmoedigheid heeft een aantal ingrediënten. En die hebben we in al onze podcasts net besproken, namelijk gelijkmoedigheid geef je vorm door middel van die vrijgevigheid, van de compassie voor jezelf opbrengen op het moment dat het tegen zit. Liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf ontwikkelen op het moment dat er angst is. Vergeving op het moment dat er dingen fout gaan door anderen of door jezelf. Die combinatie maakt het voor ons mogelijk om niet uit balans te raken. Om voor onszelf te zorgen. Om verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wat er voor ons ligt. Voor die wereld. Voor ons. Gelijkmoedigheid is opnieuw een samengesteld woord. En als we het hebben over verantwoordelijkheid nemen. Hè, dan opnieuw is verantwoordelijkheid denk ik een hol woord. Hè. Het is alleen maar geven antwoord op de wereld. Maar hoe geven we antwoord op die wereld? Hoe vullen we dat antwoord? En de verantwoordelijkheid die jij net besprak, Nick, is denk ik de invulling van verantwoordelijkheid aan de hand van compassie voor jezelf voelen. Vergeving dat je boos werd voor de ketting die er van overliep. Liefdevolle vriendelijkheid voor het feit dat je misschien achterloopt op je werk, ik noem maar wat hoor. En dat je baas boos op je wordt. En dan zeggen, oké, ik kan doen, ik kan dit zien. De ketting ligt eraf en daarmee kan ik doen wat nodig is.
Ja, mooie beschrijving. Ja, en ik denk wel dat er nog wat mist in die mix van ingrediënten. Namelijk zuivere aandacht en zuiver begrip om echt helder te kunnen zien van wat er gaande is. Want als ik niet helder zie waar die gedachten vandaan komen, waar die bepaalde neigingen vandaan komen, dan vind ik, lukt het mij ook niet om compassievol te reageren op datgene wat mij gebeurt.
Ja.
Ik denk zeker dat zuivere aandacht er een belangrijk onderdeel van is. Ja, absoluut.
Ja, ik denk ook wel dat het inderdaad, er begint natuurlijk met awareness, dat je inderdaad wel bewust moet zijn of kunnen zijn, eigenlijk vanuit een soort helikopterview, kan kijken van, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk, zeg maar. En als ik dan, zoals Rogier, jij dat net ook zegt, van, het is, je hebt die mix van vrijgevigheid, compassie, liefdevolle vriendelijkheid en vergeving, om tot die gelijkmoedigheid te komen. Daar herken ik wel dingen van. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb een hele strenge innerlijke criticus. En als ik dat dan bemerk bij mezelf, dat ik dat weer aan het doen ben, en ik pas dan inderdaad liefdevolle vriendelijkheid daarin toe, zo van ja, oké, weet je, dat is die innerlijke criticus, dat kan ook liefdevoller, dat kan ook anders, en weet je, je kan dat ook op een vriendelijke manier tegen jezelf zeggen, en dan komt er inderdaad meer gelijkmoedigheid. Ook als ik een stukje compassie heb in bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, ik krijg een conflict met mijn moeder. En ik zie duidelijker van waar dat vandaan komt. Hè, vanuit een soort van onwetendheid. En dat dat ook een soort van onwetendheid bij haar dan is. Hè, dan kan ik dat makkelijker accepteren. En dan kan ik ook makkelijker liefdevol en vriendelijk daarin blijven, zeg maar. En mij niet daardoor laten ontstemmen in mijn stemming, zeg maar. Dat is echt wel heel erg helpend. En dat kan ook inderdaad die vergeving een stuk makkelijker maken dan van, oké, weet je, dit is haar leven, ze is zo en zo oud, dit is haar patroon, ze heeft dat zelf niet eens door. Weet je, blijft nog steeds vervelend, maar dan kan ik het makkelijker accepteren en dan kan ik makkelijker gelijkmoedig blijven. Dat herken ik zeker daarin. Maar soms heb ik dan wel de vraag van, ja, maar waar... En dat is natuurlijk ook een stukje ego, hè? Van waar blijf ik dan?
Ha!
Hoe vaak, dat... moet ik, hoe vaak en hoe lang moet ik iets accepteren? Of hè, van, waar blijft mijn kant of zo? Dat vind ik soms wel een hele lastige. Van, ja, dan laat ik altijd maar over me heen lopen en het raakt me wel, maar ik doe maar net alsof het me niet raakt. En hoe ga je daar dan mee om in die gelijkmoedigheid? Hoe vind je daar dan een balans in? Vraag ik me soms wel eens af.
Ja. Goeie vraag. Ik denk...
Nou, jij eerst maar, Nick.
Ja, ik weet niet of ik er heel veel over te zeggen heb, maar wat wel in me opkomt is dat ik denk dat gelijkmoedigheid ook betekent het zien van mijn eigen grenzen en die ook aan kunnen geven. Dat zeg maar het aan kunnen geven van grenzen en wat ik zelf nodig heb, onderdeel is van de beoefening in gelijkmoedigheid. Ik denk niet dat gelijkmoedigheid betekent dat ik alles moet accepteren of in ieder geval moet toestaan wat mij wordt aangedaan, zeg maar. Ik denk dat een heldere grens stellen ook kan zorgen voor gelijkmoedigheid. Want gelijkmoedigheid is alles, is ook alles gewoon zien hoe het is, denk ik. Met ook mijn eigen emoties en reacties en mijn eigen wezen en mijn eigen zelfwaarde. En daar dan ook begrip voor hebben, kan ook betekenen dat ik een grens stel.
Daarom is die beoefening ook zo ontzettend belangrijk, omdat wat je omschrijft is ook echt, het is complex. Wij als wezentjes zitten best complex met ons emotionele leven, zitten we alle kanten erop, hè, die springende apen of het doosje vlooien. Maar ik snap heel goed wat je zegt, Nick, dat als we het hebben over... Dan zitten we eigenlijk alweer een stapje verder. Het zuiver aangeven van grenzen. Hè? Het zuiver aangeven betekent ook grenzen aangeven met gevoel van compassie. En ik denk compassie voor de ander. En dus maar ook voor jezelf. En om dat stukje compassie voor jezelf te hebben, heb je overzicht nodig. Heb je nodig dat je kunt zien, wat is hier aan de hand? En wat daar aan de hand is vaak een eigen gekwetst kind, een gekwetst innerlijk kind, een stukje zorg die er nodig is. Dus in een fractie van een seconde, waar je direct duwt tegen die dominosteentjes, waar je eigenlijk graag een grens had willen aangeven. Van, oké, hier moet heel eventjes de kluwen van jij en ik, van jullie en ik, moet even ontward worden. Daarvoor is die gelijkmoedigheid denk ik ontzettend nodig. Precies wat je net zegt over dat opmerkzaamheid, aandacht voor wat er speelt, maar ook kunnen zien dat wat er speelt iets is dat vraagt om liefdevolle vriendelijkheid, dat vraagt om compassie, soms ook uit de hand gelopen medevreugde. Ook daar kun je soms gewoon een grens moeten aangeven. En ik denk dat gelijkmoedigheid daar heel erg helpt, met als voorwaarde dat het in evenwicht wordt gehouden met die andere overige brahmavihara's, die overige hartspraktijk. Want als dat niet gebeurt, denk ik, en dat wordt ook vaak wel gezegd, als die gelijkmoedigheid en die grens wordt aangegeven met strikte onverschilligheid, met dit is de grens, dan is het een vorm van wreedheid. Dan wordt die gelijkmoedigheid een soort van onverschilligheid ten opzichte van eigenlijk jezelf, maar ook die ander. En dan vergeet je dat hele relationele stuk, wat ook onderdeel is van het boeddhisme. Dus je moet die gelijkmoedigheid staat altijd in samenhang met die andere delen. En dat maakt het ontzettend ingewikkeld. En dus de beoefening des te belangrijker.
Ja, dus als je wat Nick zegt van gelijkmoedigheid, zeg maar, in het kader van dat je daarin ook dus grenzen voor jezelf moet accepteren en mag aangeven, dan kom je dus eigenlijk op de volgende stap vanuit die zuivere intentie. Ga je naar, is de bedoeling dat je op een zuivere spraak, op een zuivere manier dus die grenzen aangeeft. En niet vanuit een soort boosheid, gekrenktheid en dat.
Ja, dat is zeker het idee, denk ik. Omdat alles op elkaar ingrijpt. En alles, al die domino-steentjes waar ik het zo graag over heb, of het wiel of andere mensen, andere vergelijkingen. Maar inderdaad, weet je, als we die intentie niet helder hebben, niet zuiver, dan wordt zo direct ook dat spreken niet meer helder en zuiver. En dan is vervolgens dat handelen ook al niet meer zuiver. En het is echt, ja, het wordt dus een smeerboel. Als we dat niet zuiver houden. Kan er niks aan doen.
Ja, en dat zien en dat weten in eerste instantie, dat is voor mij in ieder geval vaak de eerste... waar het eerste domino steentje al vrij snel omgaat. Omdat ja, het is toch een neiging om dat stukje te ontkennen of zo. Of zeker als er lijden is, of als er ja, boosheid is, of onwetendheid. Of, vaak ontstaat bij mij pas gelijkmoedigheid op het moment dat ik erken dat er lijden is. Dus... Dat is zeg maar voor mij het eerste punt om een soort van niet voorbij te gaan aan mijn eigen pijn, aan het eigen lijden. En dat te kunnen erkennen. En niet kunnen erkennen vanuit een soort van, dat gebeurt me ook nog wel eens, een soort van spiritual bypass-achtige vorm. Dat ik denk van oké. Nou, ik ben Nick. Ik vind dit is een beetje kut. En ik mediteer, hè, boeddhist, bla bla bla. Dus ik moet hier gewoon oké mee zijn. Weet je, ik moet het gewoon prima vinden. En als ik dat vind, dan daarna komt het wel weer goed. Dus dat er zeg maar een agenda achter zit. En dat, ja, dat vind ik soms wel een hele moeilijke of uitdagende. Zeker als het gaat om fysieke pijn of relationele situaties die me niet lekker zitten, om daar op een gelijkmoedige manier mee om te gaan zonder een agenda te hebben van oké, als ik dit accepteer zoals het is, dan komt het daarna wel goed of zo. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja, ik sowieso heel goed. Ik snap wat... Gelijkmoedigheid is opnieuw een best ingewikkeld begrip, omdat het ook een van de meest bekende onderdelen is van boeddhisme. En eigenlijk tegelijkertijd een van de minst begrepen onderdelen. Omdat, weet je, als we het hebben over het boeddhisme, en wat vaak mensen ook aantrekt bij het boeddhisme, is die monnik die onverstoorbaar zit. En ondertussen komen er allerlei dingen op zijn heen, op zijn leven. Maar hij blijft onverstoorbaar en ongenaakbaar en niet geraakt. En alles is heilig. En daar voelen we ons toe aangetrokken. Die onverstoorbaarheid, die gelijkmoedigheid. Maar dat is dus in zekere zin niet waar gelijkmoedigheid over gaat. Het is precies wat je zegt, die spiritual bypass. Wat ik zelf namelijk ook wel herken van, als ik nou maar lang genoeg oefen, hè, ik ben nou 2,5 jaar bezig en daarvoor had ik natuurlijk ook al een tijdje geoefend. Moet ik toch wel spiritueel verheven zijn. Ik hoef niet meer geraakt te worden door het leven. Ik zit al op die berg. Hè? Ik bedoel, alles gaat aan mij voorbij. Nou, forget it. Maar dat is ook gewoon een misopvatting van het idee van gelijkmoedigheid. Wat het mooie van het woord, hè, wij gebruiken gelijkmoedigheid, maar dat is een vertaling, dat is een Nederlandstalige vertaling van het Engelse woord equanimity, en dat is dan uiteindelijk weer een vertaling van het oorspronkelijke Pali, Sanskriet, waarin het is geschreven, UPEKA. UPEKA. En het, ik ben heel even gaan graven van wat, waar dat woord dan vandaan komt. Ook omdat het een keer is genoemd in de meditatie. Maar UPEKA komt eigenlijk vanuit een, hoe zeg dat, Sanskriet. Komt het uit de oorspronkelijke taal waar het boeddhisme vaak in is geschreven. Dat het eigenlijk utpreksha. En dat is eigenlijk twee onderdelen. En dan vooral het laatste deel, preksha, is erg interessant. Want dat betekent eigenlijk, of dat had ongeveer de vertaling als toeschouwer. Of het aanzien zonder ingrijpen. En dat is de oefening van gelijkmoedigheid. Het kunnen zien, het durven zien, het mogen zien, zonder dat we voortdurend willen veranderen, voortdurend willen aanpassen, voortdurend willen begrijpen, met het soms ook willen grijpen, hè, dat vasthouden. De oefening van utpreksha is dus eigenlijk het toeschouwer zijn, en dan komt dat ut erbij, en dat had een beetje een dubbele betekenis, en dat is ook wel direct het lastige. En dat oet was namelijk aan de ene kant het afgescheiden zijn, het afgezonderd zijn. Dus dat er eigenlijk dat je kunt waarnemen van wat er eigenlijk speelt. Maar ook dat je een vorm van hoogtepunt, vogelvlucht, maar ook uit de hoogte, superieur. En dat heeft een beetje die wisselwerking gehad, dat we gelijkmoedigheid ook een beetje als een soort van middel gaan zijn gaan zien om boven de situatie uit te stijgen. Spiritual bypass, ik die bezig ben met mijn oefening, ik wil dit niet meer, hè, ik sta daar toch boven. Terwijl het eigenlijk gaat over dat je observeert, maar er niet meer mee samenvalt. Dat het observe, but do not become. Dat is de oefening van gelijkmoedigheid. Dat we durven zien, maar er niet meer worden.
Oké. Dus kan je dan zeggen inderdaad van oké, je bent je bewust van wat er gebeurt, dat observeer je, en dat je eigenlijk tegelijkertijd dan onderzoekt van hey, waarom raakt dit mij nou eigenlijk zo?
Dat is inderdaad zo'n beetje wat, zoals ik het interpreteer, omdat het inderdaad erom dus niet om gaat dat je je niet laat raken. Laat je maar raken, laat maar voelen wat je voelt, maar word niet die gevoelens.
Ja, ja.
Hè, als er iets is wat we kennen van onze verslaving, is dat we worden meegesleurd door die gevoelens. En de oefening is inderdaad precies wat jij zegt. Dat je observeert en dat je kan onderzoeken van oké, dit voel ik. Hoe voel ik dat dan? Waar zit dat dan eigenlijk in mijn lichaam? En ja, zelf ga ik dan richting dat innerlijke kind en andere dingen. Hoe kan ik er dan voor zorgen? Hoe kan ik er gewoon bij aanwezig zijn? Maar al die dingen hebben te maken met een soort van afscheiding. Een stapje achteruit doen en erbij te zijn. Niet te ontkennen, er ook niet in mee te gaan, maar er gewoon bij te zijn.
Zoals een, als een getuige die aanschouwt vanuit een milde plek van oké, dit is wat er gebeurt. En zonder dat te willen veranderen. Ja, zonder dat ze willen veranderen. En stel je voor dat je het wil veranderen, ook dat ziet, zeg maar.
Ook dat ziet, exact, ja. En ook dat niet per se deur hoeven te veranderen. Gewoon te zien zoals het is. Jack Kornfield zegt dat heel vaak in zijn meditaties. En dat is precies wat jij net zegt, Nick. Become the loving witness. You are becoming the loving witness. Het enige wat je doet met die meditatie bij de beoefening van gelijkmoedigheid is het worden van de liefdevolle getuige van wat zich afspeelt. En soms is dat ook dat we zien, dat we grijpen.
Ja. Ja. Want dat is de menselijke aard, hè? Ik bedoel, we grijpen naar plezier en naar pleasure en we duwen ons weg van pijn en ongemak.
Ja.
Dus ook dat zien is nodig.
Ja, ook dat zien is nodig. En ook dat zien is ook gewoon durven zien dat we geen superheld worden of iets dergelijks. Dat, daar gaat het niet om in die meditatie. Tenminste, voor mij gaat het daar niet om. Daar ging het vroeger wel om. Dat wil ik ook best zeggen, dat ik toen een tijd lang bezig was met zen-meditatie, waar ik heel scherp probeerde mezelf daarvan af te zonderen en een soort van striktheid probeerde te ontwikkelen. Denk ik dat die oefening van gelijkmoedigheid veel meer is om gewoon te zien, ik ben Rogier, dat heb ik wel eens vaker gezegd, hè, denk ik. Maar vooral, ik ben gewoon wie ik ben. En dat betekent dus dat mijn geest soms ook wil grijpen. En dat soms ook doet. En daarmee soms ook echt karma creëert. En daar kan ik nog steeds gewoon de loving witness van zijn. De liefdevolle getuige van mijn eigen onwetendheid en verwarring.
Mooi, mooie uiteenzetting. Ja, ook, ik vind ook die term heel erg mooi. Hoe noemde je dat nou? Upeksha?
Upeksha, ja.
Dus het gaat, gelijkmoedigheid gaat helemaal niet per se over je goed voelen.
Zeker niet, nee. Tenminste, dat is, voor mij was dat heel bevrijdend. Om te kunnen zien dat de beoefening van gelijkmoedigheid niet betekent dat ik mezelf daarmee goed ga voelen.
Ja.
Nee.
Ik wist
juist niet. Eigenlijk niet.
Nee. Ik was laatst ook, ik ben nogal gevoelig voor prikkels. En we gingen laatst op een zondagmiddag, terwijl het regende, naar de IKEA. En ik wist eigenlijk al van tevoren zo van, nou ja, weet je, dit gaat hem worden, weet je. Ik denk dat ik binnen een half uur even zwaar overprikkeld ben. En ik ben vaker overprikkeld geweest. Ik ben vaker paniek geraakt tijdens dat ik overprikkeld was geraakt. Ik heb daar veel nadelige gevolgen van gehad. Als in mijn secundaire reactie daarop was altijd isolatie, verdoven, gebruiken, is het geweest. Dat je niet meer gelukkig. Maar nu had ik een soort van, hè, ik wist dat het ging gebeuren. En ik liep bij die IKEA en er was overprikkeling en dat was onprettig, maar er was wel vrede met het gegeven. En dat was voor mij wel ook echt een voorbeeld van, oké, weet je wel, er is ongemak, dit is niet fijn, maar wel van vrede mee, omdat ik ook wist van, ja, dit is onderdeel van mij, van deze incarnatie. Ja.
Ja.
En niet beter of anders.
Ja. Nou ja, ik denk dat inderdaad wel ook een doel is van deze beoefening van gelijkmoedigheid, inderdaad. Van, dat je er niet meer zo van slag raakt, zeg maar. En dat je kan zien wat er gebeurt. En dat je dan eigenlijk jezelf ook, ja, wat je zegt, en liefdevol kan benaderen van oké, okay, dit gebeurt, dit ben ik, dit zit in mij, een stukje van mijn reïncarnatie dan. En ja, dat snap ik heel goed. Dus dat is echt heel prettig. En toch heb ik voor mezelf in ieder geval wel ook het idee of de behoefte of de wil van, ik doe deze beoefening ook omdat ik er beter van wil worden. Toch? Ik bedoel, het hoeft dan niet te zijn dat niks me meer raakt, of weet ik veel wat, maar wel dat ik er beter mee om kan gaan. Dus toch een verbeterde versie van mezelf. Of meer, wat is het? Meer awareness, meer.
Dat je vaardiger, vaardiger.
Ja.
In je reacties. Of in je,
in je reacties, op die momenten dat dat gebeurt. Van, hey, wacht. En waardoor je dus minder schade aan jezelf of de omgeving toebrengt. Dus er zit voor mij altijd toch wel iets, iets blijft er voor mij meespelen van, hé, ik wil dit dus verbeteren. Dus toch ergens, heel ver weg, de ontkenning van, hé, dit ben ik.
Maar dat is ook onderdeel van jou, die verbetering, toch? Ik bedoel, ik denk dat het prima is om een intentie te hebben om vaardiger te willen reageren op bijvoorbeeld pijn. Maar zolang je daar aan vast gaat klampen en gehecht raakt aan het feit van, ik ben daar nog niet, dus dat maakt mij fout of mislukt of zo, dan ontstaat er lijden. Dat even in me opkwam. Dus ik denk niet dat het heel erg, dat het verkeerd is om een aspiratie te hebben om, om beter te worden in je reacties. En dat dat ook onderdeel kan zijn van gelijkmoedigheid, mits je het ziet.
Ja, maar dan is het dus niet heel ver weg. Toch een stukje ontkenning van, hé, dit wil ik niet zijn.
Nou ja, dat is dan opnieuw weer het ingewikkelde van het begrip gelijkmoedigheid. Vanuit boeddhistisch principe gaat het er juist wel op dat je die elementen van het willen grijpen en het willen aspireren en in zekere zin dus ook het beter willen worden, dat zijn eigenlijk vanuit het boeddhisme, en ik heb een godsgruwelijke hekel aan het woord, maar het zijn ego-aspiraties. Het is iets wat je klampt aan jou. Het zijn ego-aspiraties. Okay. Het zijn dingen waar je eigenlijk jezelf aan ontleent. En het idee van de strikt, dus de aanhalingstekens, wat weet ik nou van het boeddhisme. Dus de strikte opvatting van gelijkmoedigheid is het opgeven van dat zelf. Is dat zelf niet meer koppelen aan datgene wat er is. En wat er is, als dat is dat jij, ja nou ja, ik noem maar even wat grof in de verslaving dit, en niets beter wil worden. Hè? Stel dat de wens is, ik wil niet beter worden. Ik wil alles ontkennen, ik wil verdorie mijn shot, ik wil weg. Als dat er is, dan is de gelijkmoedigheid in strikte zin dat gewoon te zien en te laten. Want dat is wat jouw zelf is. Dus er is geen... de oefening van gelijkmoedigheid is het opgeven, even in strikte zin, is het opgeven van die aspiraties van ik wil meer, ik wil beter, ik wil anders, ik wil niet zijn wie ik nu ben.
En als ik dan zeg van ik wil minder emotie, ik wil minder agressief worden, ik wil minder boos worden, ik wil minder...
Dan zijn dat nog steeds zelf, stukjes zelf. Hoe zeg je dat? Waar het uiteindelijk om gaat, is die gelijkmoedigheid, dat je die dingen kan loslaten. Dus dat het er niet gaat om meer of minder. Om beter of slechter. Het tegengestelde van beter is slechter. Hè? Als je daar de gelijkmoedigheid is, dat je daar gewoon van loslaat.
Je raakt de gehechtheid.
In het moment.
Ja, precies. In dat is wat moment. Ik bedoel.
Ja.
Je raakt die gehechtheid kwijt aan het object. In dit geval de boosheid of de whatever. En daardoor zul je zeg maar minder ik ervaren.
Precies, ja. Dat is dat. Dat is inderdaad de gedachtegoed erachter. Nou is dat aan de andere kant, en daarom vroeg ik jou heel even tussendoor van, het hangt er wel een beetje af van wat is dat aspect van beter. Want wat Nick nou net heel mooi zei, van als je het hebt over vaardiger, over vanuit onze verslaving, gezonder en dus beter willen zijn met herstel. Ja, dan denk ik inderdaad dat het goed is om aspiraties te hebben en te zeggen van, nou, ik wil inderdaad minder Ik wil minder laten leiden door emoties. Ik wil minder worden, meegesleurd worden in die voortdurende prikkelingen. Ja, daar lijkt me niks mis mee. Snap je wat ik bedoel? Dat het ingewikkeld is?
Ja, dat het ingewikkeld is, dat is wel heel duidelijk. Hoe dieper je gaat, hoe meer concours je kan krijgen.
Absoluut, ja.
Want als we dan even teruggaan, zeg maar, naar het begin. Hè, van, kijk, in verslaving is dat heel duidelijk. En heel simpel en heel zichtbaar. Van, wanneer we tijdens onze verslaving in situaties verzeild raken die gevoelens van boosheid, angst of wrok opriepen, reageerden we vaak met het verlangen dat de situaties anders waren en dus ging je gebruiken omdat je niet wilde voelen. Dat is echt opgeven voor mij.
Ja, dat is inderdaad opgeven. Ja.
Ja.
Dat is, ik kan er niks aan veranderen, ik wil er ook niks meer aan veranderen, ik wil dat die wereld weggaat.
Ja,
dat bereiken we met onze verslaving. De illusie daarvan bereiken we.
Maar dat gebeurt me nog steeds in allerlei andere vormen af en toe.
Ja.
Weet je? In intellectueel, het veel piekeren over iets, de koelkast openmaken,
boosheid,
afreageren. Ja. Dus, ja.
Ja.
Echt een menselijke conditie, hè?
Ja.
Maar, dat is wel beter dan wat je eerst zei.
Absoluut.
Maar je bent er nog niet tevreden mee dan, zeg je.
Oh ja, niet tevreden.
Ja, dat is het lastige, hè? Zo snel gaat dat inderdaad.
Nee, dat is een goeie. Ja, niet altijd. Maar soms ook wel. Soms dan zie ik het gebeuren. En dan heb ik er... Dan denk ik van, nou ja, ik doe dit nu. En dat is oké. Okay. Maar op het moment dat... Ik moet het wel eerst zien. En dat is denk ik waar die aandacht zo belangrijk is. Je moet het wel eerst zien. En dat is oefenen.
Ja, en die volgende beweging vond ik ook heel mooi. Wat je dan zegt van, oké, dit gebeurt er. En dat is in essentie oké. We hadden laat die lezing, waar ik ook al eerder naar refereerde. Waarbij dat heel mooi werd aangeduid als, stop met voeden. Stop met het voeden van de emotie. Dat is het een beetje.
Hebben we wel de macht over hoe we deze voeden? Ja.
Alright, tenzij een van jullie nog iets wil delen over het onderwerp, lijkt het me goed om er een eind aan te breien. We zijn een uurtje bezig.
Even kijken. Oh, misschien heb jij nog iets aan het zoeken.
Oh ja, die sutra. Ik was op zoek naar die sutra. Ik had hem nog wel gevonden. Ik weet niet. Ja. Het is uit de Lokavipati Sutta. Uit de Anguttara Nikaya 8.6. Zoals jullie allemaal weten. De Boeddha verwoordt het zo. En het gaat dan, dit gaat zeg maar over de wereldse winden. De acht wereldse winden. Dus dat zijn stromen van energieën, van ervaringen waar iedereen, elk menselijk leven mee te maken krijgt. De Boeddha verwoordt het zo: winst en verlies, succes en verslagenheid, hulde en blaam, vreugde en ellende. Al deze dingen zijn vergankelijk in het leven van mensen, niet blijvend en onderhevig aan verandering. De indachtige en wijze onderscheidt het goed en is gewaar van een constante verandering. De dingen die plezierig zijn, verstoren zijn geest niet. En de dingen die onplezierig zijn, irriteren hem niet. En ik vind irriteren...
Gelijkmoedigheid in de kern.
Wat zei je?
Gelijkmoedigheid in de kern, hè?
Ja. Ja. Ja, en ik denk dat irriteren dan misschien niet per se de juiste vertaling is, omdat irritatie er best kan zijn. Wat we het net ook over hadden, weet je wel, dat je wel geraakt kunt worden, maar dat je niet vasthoudt aan het anders willen, zeg maar. Dat, dat te irriteren.
Ja.
Ja, dat is, ik vind dat inderdaad heel mooi omschreven in die laatste zinnetje van die tweede alinea. Gelijkmoedigheid staat ons toe om ergens middenin te zitten, om dingen te begrijpen en te accepteren precies zoals ze zijn, zonder te moeten ontsnappen. Dat vind ik echt, dat omschrijft het voor mij eigenlijk wel helemaal, inderdaad. Ja.
Opdat we niet meer hoeven ontsnappen. Dank jullie wel, mannen, voor deze zoektocht, onderzoek naar het begrip gelijkmoedigheid. Ik denk dat we er nog meer afleveringen over zouden kunnen maken. Maar voor nu lijkt het me goed om af te sluiten. Leuk dat je geluisterd hebt. Dank jullie wel allemaal trouwens, allebei voor het deelnemen. Ik vond het heel leuk. En dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Ja, je bent welkom om het begrip gelijkmoedigheid ook voor jezelf te onderzoeken. Op een van onze bijeenkomsten misschien. Of ergens anders, dat kan ook. Maar op een van onze bijeenkomsten ben je welkom. Woensdagavond, zondagochtend online. Op dinsdag 1 keer 2 weken in Den Haag. Ja, en op zaterdagochtend in Nijmegen.
Van harte welkom. Ja.
Ja, zeker. Ferry,
Nick.
zou je de wens tot verlichting willen voorlezen?
Tuurlijk wil ik dat. En komt die in het scherm of moet ik die even opzoeken?
Je mag je even opzoeken.
En waar staat die? Dat weet ik zo snel niet.
Laatste
Helemaal achterin.
pagina.
Laatste pagina.
Laatste,
Laatste pagina.
Laatste pagina. De wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde, noemen we dit Sangha. We hopen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze oefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door diep lijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wezens delen. Mogen dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld. Namaste.